Goedemiddag, broeders en zusters. Namens de kerkraad wil ik u allemaal van harte welkom heten bij deze kerkdienst. Zowel hier aanwezig als ook thuis, waar ook ter wereld via het internet of de kerktelefoon. Ik heb de volgende mededeling van de kerkraad. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk te Zwolle-West, broeder Stefan Hendricks. Rijkerswoerdse straat 13 in Rijkerswoerd, Zuid 3. De kerkraad deelt met blijdschap mee dat hij aan Pieter en Marijke Maan en aan Jan van der Kraats op hun verzoek en na gesprek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 17 oktober aanstaande. De kerkraad heeft gehoord de redenen besloten om aan de broeders Rob Smit, Jan Boort Werkman en Corné Rood ontheffing te verlenen uit het ambt van ouderling. De kerkraad beraadt zich momenteel op de invulling van de hierdoor ontstaande vacatures. Binnenkort informeren wij u hierover. Door de kerkraad zijn onderzocht en toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis broeder Geert Bos en zuster Rosanne van der Wijngaard. Ook zijn zij van plan te gaan trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op woensdag 20 oktober aanstaande om 7 uur in de Koepelkerk. In die dienst zal ook hun belijdenis plaatsvinden. In die dienst hoopt voor te gaan dominee S. de Bruyne van Duivenvelp. In het mededelingenblad van vandaag kunt u hierover meer lezen. Vanmiddag is de kinderbijbelklas voor de groepen 7 en 8 en de collecte is bestemd voor de diaconie met als speciale bestemming de driehoek. Dan deelt de kerkraad u mee dat Harmjaap Poutsma zich heeft onttrokken als lid van onze gemeente. In de ochtenddienst is in Harmjaap in het gebed aan de Heere opgedragen. En ook daarover kunt u in het mededelingenblad meer lezen. En op verzoek van de helpende handen, dat is de laatste mededeling. Even kijken, is het donderdag 14 oktober de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. De plaats van samenkomst zal zijn de Kidskoepel. En het programma is nog een verrassing. Iedereen is van harte welkom. Aanvang 10 uur met koffie. Tot zover de mededeling van de kerkraad. Ik wens u een gezegende eredienst.
Goedemiddag nogmaals, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen, van harte welkom in deze dienst. En we hopen dat we een mooie en gezegende dienst mogen beleven. We willen luisteren naar de verkondiging over Psalm 143. Dus we gaan weer luisteren naar een van de psalmen uit de Bijbel. Het is een prachtig mooi gebed van David. En we willen leren van hoe David bidt. Willen we ook ons eigen gebedsleven mee versterken. Het thema is: ik heb mijn handen vol. Dus ik heb mijn handen vol. We gaan nu staan en dan gaan we met elkaar zingen. Dan zingen we eerst opwekking 520 en daarna het gereformeerde kerkboekgezang 155 vers 3 en 5. Daarna is het foto met de zegen en daarna is het gebed.
Thank you.
elkaar uitspreken dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze bekende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat God zelf ook in ons midden is. En dat het goed is dat we steeds ook weer de aanwezigheid van God opmerken in ons leven. En ik mag u namens God ook groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ga u zitten. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen graag bij u komen in ons gebed. En we danken u van harte dat we hier in de kerk bij elkaar mogen zijn. En we willen u danken voor iedereen die hier is. Vader, wat een heerlijke dag vandaag. Dat u zo in het najaar nog zo'n prachtige zonnige dag aan ons geeft. Dat we mogen genieten van de zon en mogen genieten van de herfst en van de herfstkleuren. Geweldig, Vader. Dank u wel, Vader, dat we ook hier in de kerk mogen genieten van uw licht, dat u uw licht laat schijnen in onze duisternis, dat u ons inzicht wilt geven, dat u ons wilt laten zien wat het echte leven is en dat u ons dan ook zelf wilt veranderen. Vader, u doet dat, we kunnen dat niet zelf. U maakt gebruik van ons verstand en onze kracht en onze handen en ons lichaam, maar u moet in ons werken met uw Heilige Geest. Dank u wel, Heilige Geest, dat u er bent en dat u ons nieuw maakt en verandert. Dank u wel, Vader, dat we deze middag mogen nadenken over ons gebed en hoe belangrijk dat gebed is. Dat we ook mogen leren van het gebed van David. En we hebben ook het verlangen dat we door de dienst van vanmiddag opgefrist worden en aan het denken worden gezet. Dat we het mee kunnen nemen naar huis, zodat we ermee aan het werk kunnen. Dat we het ook kunnen gebruiken, heel concreet en praktisch voor ons eigen gebedsleven. Vader, u kent ons allemaal zoals we hier in de kerk zijn en dat is een groot wonder. Dat u iedereen kent. Dat helemaal niks van ons voor u verborgen is. En u weet hoe het is met ons geloof en u weet hoe het is met onze gemoedstoestand. U kent ons verdriet en u kent onze twijfel, u kent onze blijdschap. U kent ons zoeken en u kent alles van ons, Vader. En steeds dan nodigt u ons weer uit om met alle dingen in ons leven bij u te komen en ons te laten verfrissen door u. Vader, en we willen dat leren. We willen leren om in gebed steeds weer bij u te komen. We willen leren om een biddende gemeenschap te zijn. We willen leren om veel van u te ontvangen. We willen leren om intensief contact te hebben met u. En dat doen we niet vanzelf. En daarom is het fijn, Vader, dat we diensten van u krijgen om daarmee bezig te zijn, om daarover na te denken. Vader, wilt u ons een gezegende dienst geven? En Vader, we danken u dat u een zegenende God bent. Dat u steeds vanuit de hemel uw genade laat regenen en dat u steeds vanuit de hemel voor ons zorgt. En we kunnen dat vooral heel goed zien als we kijken naar de Heer Jezus. U stuurde vanuit de hemel uw Zoon, de Heer Jezus, naar ons toe. En Heer Jezus, dank u wel voor het leven wat u hebt geleefd, voor het voorbeeld wat u hebt gegeven. Dat we in uw voetsporen mogen treden door de kracht van de Geest. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent opgestaan uit de dood en dat we niet bang hoeven te zijn voor de dood, dat de dood is overwonnen. Het is wel een vijand, een laatste vijand, en het is vreselijk om daar doorheen te moeten. Maar we mogen eeuwig leven als we leven met u. Dank u wel, Heer Jezus, voor de vergeving die u hebt gebracht, voor de verzoening die u hebt gebracht. En Vader, geef dat we steeds in ons hart een diep verlangen hebben dat het goed is tussen u en ons. Dat we ook een diep verlangen hebben dat het goed is tussen ons en andere mensen, dat we het ook met elkaar goed hebben. Vader, wilt u geven dat we onze eenheid zoeken bij u en bij de Heer Jezus. En dan wilt u van ons een prachtige gemeenschap maken die vol vuur in de wereld aanwezig is. Dan wilt u zo met ons bezig zijn dat we de blijde boodschap doorgeven aan mensen die u nog niet kennen. Vader, wat geweldig dat evangelie wat u ons geeft. Het is echt een schitterende boodschap. Dat u van ons houdt, dat u ons zeer waardevol vindt. Dat u met uw liefde naar ons toekomt. Dat u ons redt. Dat u ons vernieuwt. Dat u ons het eeuwige leven belooft. Het is echt te veel om op te noemen wat u allemaal belooft. Daar willen we van genieten. Dank u wel, Vader. Vader, wil u bidden, wilt u de kinderbijbelklasse een goed moment geven vanmiddag als groep 7 en 8. Weer met de leiders gaan praten over hun geloof. Wilt u de leiders zegenen en wilt ze heel veel liefde en wijsheid geven in het hart. Wil u vragen of u ook wilt geven dat de kinderen weer veel mogen leren over u. Vader, dank u wel dat we zoveel kinderen en jongeren in de gemeente hebben. Wat is dat een grote zegen ook. Vader, wil u bidden voor iedereen die meeluistert via het internet en voor iedereen die hier niet is. Dank u wel dat we ons verbonden mogen weten met veel luisteraars in het hele land en heel de wereld. En geweldig dat zo de boodschap ver mag komen. Vader, uw woord gaat nooit leeg terug. En dat is ook ons verlangen voor deze middag, dat uw woord diep in ons hart binnenkomt. Verhoor ons gebed en ervaart onze dank in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen met elkaar uit Psalm 143 en dan zingen we ook een paar versen uit Psalm 143. En daarna dan mogen de kinderen van groep 7 en 8 naar de kinderclub. Die is in de kidskoepel hiernaast. Dus we gaan eerst lezen Psalm 143, dat is het onderwerp voor deze middag. Staat dit. Het is een psalm van David. Dus David heeft weer eens een mooi lied geschreven. En het is een gebed. Heel veel, ik heb dat al vaker verteld, heel veel psalmen zijn een gebed. En wil je leren bidden, dan kan ik je steeds weer adviseren om je te verdiepen in de psalmen. Want we zullen hopelijk ook merken dat dit ook weer een fantastisch gebed is. En ik hoop dat u geïnspireerd mag worden door deze woorden van David. Heer, hoor mijn gebed. En luister naar mijn smeken. Antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig. Daag uw dienaar niet voor het gerecht, voor u is geen sterveling onschuldig. De vijand heeft mij vervolgd en mijn leven vertrapt in het stof. Ik moet wonen in duisternis als de doden van eeuwen her. U bent een einde raad. Ik ben geschokt tot diep in mijn hart. Ik denk aan vroeger dagen en ik mijmer over uw daden. En ik beschouw het werk van uw handen. En ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde. Heer, geef mij antwoord en haast u. Mijn kracht is uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen. Ik word als wie afgedaald is in het graf. Laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik moet gaan. Mijn ziel verlangt naar u. Verlos mij van mijn vijanden, Heer. Bij u zoek ik bescherming. Leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. En laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw naam. Leid mij uit de verdrukking door uw gerechtigheid. Toon uw trouw. Versla mijn vijanden. Vernietig al mijn belagers. Ik ben uw dienaar. Thank you. geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb eerst een opdracht voor u. Daar wil ik graag mee beginnen. En dat is de volgende opdracht. U mag nog even in een paar minuten de psalm doorlezen voor uzelf. En dan mag u even kijken wat u... wat valt u op in die psalm? Wat vind je mooi? Wat vind je lastig? Lees het nog even door en praat er eventueel even over met je buurman of buurvrouw. Een paar minuten. Dus lees hem nog even door voor jezelf. Mag u een keer praten in de kerk en dan doet u het niet. Kom. Ja, je mag er ook over praten met je vader. Mag wel, Thijs, hoor. Ja, je moet eerst lezen, je hebt gelijk. Ik zal niks meer zeggen, Thijs. Sorry, hoor. Geen computerspelletjes, jongens, daarboven. Hè? Geen spelletjes daarboven. Hè? Gewoon die psalm lezen. Hè? Heel goed. Hebt u hem doorgelezen? Goed. Heeft u ook een beetje een paar punten geformuleerd in uw hoofd, dat u denkt van, hey, dat viel me op, of dat snap ik niet goed, of hebt u dat een beetje bedacht voor uzelf? Oké, dan gaan we beginnen met de preek. Het thema van deze dienst is, ik heb mijn handen vol. Straks dan merkt u wel waarom ik het thema aan de preek heb gegeven. Dus ik heb mijn handen vol. Goed, zoals u weet vind ik het belangrijk om geregeld uit de psalmen te preken. Het project is dat we, zeg maar, proberen het nog steeds te halen binnen 10 jaar door alle psalmen willen preken. Dat is een verlangen. We liggen redelijk op schema. Dus dat betekent dat ik probeer toch wel zo'n 10 preken per jaar te houden. En als het kan, dan probeer ik wat psalmen te combineren, zeg maar. Dus dan moeten we dat gaan halen, zeg maar. Dus vandaag psalm 143, had ik nog niet over gepreekt. Ik denk van, ik wil me daar graag in verdiepen. Het is denk ik goed om met elkaar ook over die psalmen na te denken en over die psalmen te preken. Omdat die psalmen echt zo uit het leven gegrepen zijn. En enorm uit het leven gegrepen. Heel veel ervaringen van ons, die wij hebben in ons leven. Ervaringen van verdriet, ervaringen van blijdschap, ervaringen van zorg. Zijn allemaal, zeg maar, verwoord in die psalm. Ik denk, ik heb het al vaker gezegd, als je echt, we streven ernaar, we verlangen ernaar om onze gemeente te groeien in het gebed. Hè? We willen met elkaar steeds meer in een biddende gemeente worden. We willen in dat gebed veel verwachten van God. Echt belangrijk. Dat u niet alleen maar bidt in thuis, maar dat u bidt met de kringen. Dat gebed ook een grotere plaats krijgt in uw leven. En dan is het goed dat je gewoon gaat kijken van hoe doen de mensen in de Bijbel het eigenlijk bidden. Nou, ik heb al vaak gezegd dat Daniel is zo'n prachtig voorbeeld van een bidder. Die echt, het zijn hele mooie gebeden van David in de Bijbel. Nou, en er zijn ook prachtige gebeden van David in de Bijbel. En een van die gebeden is Psalm 143. En ik heb het al vaak gezegd, wat mij altijd weer opvalt bij die psalmen, als ik die gebeden dan lees, als ik zo'n gebed lees van David, dan denk ik van, wauw, zo bid ik niet. Heb je dat niet? Misschien zegt dat iets over mij hoor, maar ik denk dan, wauw, zo bid ik gewoon niet. Wat geweldig hoe hij dat opbouwt en hoe hij aan het redeneren is met God en hoe hij aan het argumenteren is met God in dat gebed. Zo bijzonder is dat. En dat is ook in dit gebed zo, hè. Het is echt opvallend, en dat is denk ik een van de kernpunten, echt opvallend dat David in dit gebed aan het argumenteren is met God. Hij noemt allerlei argumenten waarom die verhoord moet worden. He, dus hij heeft een bepaald probleem en dat probleem brengt hij bij God en hij heeft een bepaalde vraag. Maar hij noemt echt allerlei argumenten waarom die verhoord moet worden. Hij is echt in duel, zeg maar, in gesprek, in dialoog met God. Dat is voor hem bidden. God, ik heb uw redding zo nodig. En dan noemt hij het ene naar het andere argument. En dan legt hij dus eigenlijk uit waarom God die redding zou moeten geven. Nou, en wat we gaan doen is dat we die argumenten, en ik wil dus met u in deze preek, die argumenten die David noemt, bij langs gaan. En dan zult u zien dat het echt, voor mij waren dat in ieder geval, ik preek natuurlijk altijd eerst tegen mezelf. Als ik een preek schrijf, dan gaat het eerst tegen mezelf. En dat was weer echt een eye-opener voor mezelf. Dan zat ik daar achter mijn bureau en dan ben je zo'n preek aan het schrijven en denk je, wow. Echt, ik heb mooie dingen geleerd en dat is ook mijn verlangen voor jullie. Ik neem het uitgangspunt in een tekst uit Job. En ik wil u vragen om dat even op te zoeken. Job 23. Job, psalmen, spreuken. Dat is makkelijk, zit voor. Job 23, vers 3 en 4. En dan zegt Job dit. Job zegt daar. Job die weet wel, hij zit stampvol met waarom vragen. En hij heeft ook ontzettend veel vragen bij God. En dan zegt hij dit. Oh, wist ik maar waar ik God kon vinden. Kon ik hem maar even opzoeken in zijn verblijf. En dan zou ik mijn zaak aan hem voorleggen. En het zou mij aan argumenten niet ontbreken. Mooi, hè? Dat is precies waar dit gebed denk ik ook over gaat. Dat dit gebed helemaal vol is met allemaal argumenten van David. En Job zegt precies hetzelfde, hè? Job zegt, als ik God kon vinden, dan zou ik hem opzoeken. Zou ik bij hem op bezoek gaan. En dan zou ik mijn zaak aan hem voorleggen. En dan zou ik mij aan argumenten niet ontbreken. En de vraag is gewoon simpel. Ontbreekt het jou aan argumenten in je gebedsleven of niet? Of vraag je alleen om verhoring? Of heb je ook argumenten waarom je verhoring zou mogen ontvangen? Dat is de vraag die dan uit Job naar voren komt. Heb je argumenten waarom je verhoring zou mogen ontvangen, zeg maar? Mooi hoe Job dat zegt, hè? Bijzonder vers, hè? Bijzondere vers. Nou, als je bij God komt, dus we gaan proberen te leren te bidden. Als je bij God komt en als je met hem in gesprek gaat, dan mag je je mond dus vullen, dan mag je je mond vullen, dan mag je je gedachten vullen met allemaal argumenten. En dan moet je allereerst maar gewoon beginnen, dat is het eerste punt wat ik wil noemen, verwoord maar gewoon je situatie, eerlijk en open, en vertel maar wat je wilt. Vertel maar aan God wat je wilt. Ja, en dus, dan kun je dus, dat hoor ik wel eens op catechisatie, dan zijn er mensen die tegen mij zeggen, die zeggen van ja, maar ik hoef er niet alles te vertellen, God weet toch alles? Maar God wil dat je het verwoordt. Ik zal straks wel uitleggen waarom. Maar God wil dat je vertelt hoe het met je is. God wil dat je vertelt aan hem wat je precies wilt. Dat wil God graag. God wil gebeden worden. God wil dat je dat gesprek met hem aangaat in het gebed. Dat je die dialoog met hem aangaat. En wat wil David dan precies? Nou, David wil drie dingen. Het eerste wat David wil is, hij zegt in die psalm, daar begint hij zijn psalm mee. Heere, hoor mijn gebed. Luister, Heere, naar mijn smeken. Antwoord mij, zegt hij. Heer, geef antwoord, hè, zegt hij in vers 7. He, dus het is echt, het eerste wat hij wil, is echt een diep verlangen om verhoord te worden. En dit vind ik al, ik vind het al redelijk confronterend, zeg maar. Ik heb natuurlijk ook wel dat verlangen, heel vaak, om verhoord te worden. En heel vaak in het gebed, dan heb ik echt wel het verlangen van God hoort u wel, en God luistert u wel, en God wilt u laten zien dat u hoort. Maar die psalmen verwoorden dat ook gewoon. Mag je gewoon tegen God zeggen, God, luister naar mijn gebed. Hoor God, antwoord mij God. Zeg het maar tegen God. En dat doet David, wat wil hij? Wil gehoord worden. En het tweede wat David dan zegt is, dat vind ik ook een belangrijk punt. Het tweede wat David vraagt is, wat ik wil noemen, wat wil hij precies? Hij vraagt, Heer, Vader, wijs mij de weg die ik moet gaan. Mijn ziel verlangt zo naar u. Heer, leer mij om uw wil te volbrengen. U bent mijn God en laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Er staat in vers 10. En dus het tweede wat hij vraagt is, Vader, wijs mij de weg die ik moet gaan. Het is eigenlijk de vraag dus in zijn gebed. David die zit enorm in de problemen. Hij zit echt diep in de problemen. Moet je kijken hoe die, wat hij allemaal daarover zegt en hoe hij in de problemen zit. Hij zit echt enorm in de problemen. Maar hij vraagt niet alleen om een oplossing van de problemen. Hij zegt, Heer, wijs mij uw weg. Hij zegt, God, geef me meer geloof. Geef me meer verlangen. Geef me meer passie voor u. En ik denk dat dat echt een goede les is voor ons allemaal. Want als we vragen om materiële of fysieke zegeningen, dat mogen we doen. Hè? We mogen bidden, we mogen vragen om materiële zegeningen, we mogen vragen om fysieke zegeningen, we mogen vragen om bidden om genezing, om redding, enzovoort, enzovoort. Maar waarom doen we dat dan? Waarom bid je dan om redding? Waarom bid je om genezing? En David die wil graag blijven leven. Maar waarom wil David dan blijven leven? Waarom wil jij dan blijven leven? David wil niet gewoon blijven leven. Hij wil leven voor en met God. Dat is wat hij wil. Kijk, ons aardse leven, dat weten we allemaal wel, maar ik zeg het toch nog maar even, sorry voor de open deur. Ons aardse leven is niet een doel op zichzelf. Jij leeft tot eer van Gods grote naam, om zijn wil te doen, zodat God in jou zichtbaar wordt. En David vergeet dat niet midden in zijn ellende. Dat vind ik echt bijzonder. Hij zit enorm diep in de problemen. Er staat zo'n zinnetje. Ik ben geschokt tot diep in mijn hart. Hij zit echt diep in de problemen. En hij blijft dan, als hij bidt, dan blijft hij vragen om meer geloof. Geef me meer verlangen, geef me meer passie. Want ik wil gered worden, niet om zelf lekker goed te leven, maar ik wil gered worden om u meer te kunnen dienen. Om meer in u te kunnen geloven. Dat zegt hij. Kijk, en wij kunnen allemaal onze geestelijke temperatuur meten. Dat kan. Je kunt je kijken of je koorts hebt met een temperatuurmeter. We kunnen ook kijken van hoe staat het met ons geloof. Hoe staat het met onze geestelijke temperatuur. En dan kun je gewoon zien aan in hoeverre verlang jij ernaar. Om meer van God te houden. In hoeverre verlang jij ernaar. Dat er meer van God zichtbaar wordt in je leven. David zegt het zo. Hè? Houd mij in leven. En dan zegt hij de een zinnetje achteraan. Hè? Houd mij in leven. Tot eer van uw naam. Dat is wat hij wil. Niet zomaar leven. Tot eer van uw naam. Smeek jij God om liefdevoller te worden? Smeek jij God om geduldiger te worden en vriendelijker te worden? Zeg je dat wel eens tegen God? God, och, ik zou zo graag wat geduldiger willen worden. En dan heb je weer problemen met je partner. God, oh, wat zou ik wat liefdevoller willen worden. Of ik wil eerlijker worden, God, want ik worstel met mijn oneerlijkheid. God heeft ons niet gemaakt om te leven. God heeft ons gemaakt om heilig te leven. Heilig. Anders. Niet om lekker te leven. En dus, dat is een heel opvallend iets dat David midden in zijn ellende zegt van God, wilt u mij geven dat ik op uw weg kan gaan, dat ik uw wil kan doen, dat ik meer godsvrucht zie in mijn leven. Heel opvallend vind ik dat. Kijk, en het derde, dus we zijn nog steeds bezig met, David heeft allemaal argumenten, heeft allemaal vragen aan God en hij wil graag dat die vragen ook gehoord worden door God. En hij vertelt heel duidelijk wat er aan de hand is. En het derde wat David dan vraagt is veiligheid. Hij vraagt veiligheid. Hij vraagt om bescherming. Hij vraagt om rust. En er zit een hele mooie opbouw in. Moet je maar eens even meekijken in die psalm. Mooi punt staat namelijk. Wat voor een opbouw zit er in? David zegt, In vers 3, de vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof. En dan zegt hij in vers 9, verlos mij van mijn vijanden, Heer. En dan zegt hij in vers 12, vernietig mijn belagers. Er zit een opbouw in, hè? Dus eerst vertelt hij feitelijk gewoon, de vijand heeft mij vervolgd. Hij vertelt gewoon wat de feiten zijn. En dan zegt hij, en wilt u mij verlossen van die belagers? En dan wilt u die belagers vernietigen. Er zit een hele duidelijke opbouw in die psalm. En hoe komt dat, dat David dat meemaakt, zeg maar? Hoe komt dat? Waarom zit die opbouw erin? Nou weet je, en dat is echt belangrijk, als jij de dingen in je leven met God deelt, dan zal God jou gedurende dat gebed een dieper inzicht geven. Onder het gebed. Snap jullie dat? Als jij je verdriet in je gebed bij God brengt, dan zal God jou gedurende dat gebed, als je aan het bidden bent, als je contact hebt met hem, een dieper inzicht geven in dat verdriet. En dan zal je ook een dieper inzicht geven in wat er nou echt aan de hand is. David die wordt, weet je wel, die voelt ergens wel aan, ik heb het lastig en ik heb het moeilijk en ik word belaagd. En hij zegt, ik vertel het gewoon maar eerst tegen God. En dan krijgt hij op de duur, krijgt hij ook van, maar ik wil er gewoon vanaf. Ik wil er vanaf. En als we dat dus niet delen met God. En dan, dat is wat er, dat gebeurt echt in het gebed. Hè? Als je gaat bidden, dan breng je het bij God. En dan gaat Gods licht gedurende dat gebed erover schijnen. Dan wordt het helder. En ik zou, wie heeft dat wel, ja, u hoeft geen vingers op te steken, maar denk er even over na. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Gewoon even voor jezelf. Heb je dat wel eens meegemaakt? Als je aan het bidden bent, dat dat dan gebeurt, dat je een dieper inzicht krijgt. Echt. Het gebed is zo onvoorstelbaar krachtig, mensen. Te bidden. Zo onvoorstelbaar krachtig. Het is zo bijzonder wat er in die communicatie onder het bidden, als je aan het bidden bent, tussen jou en God kan gebeuren. Het is niet alleen maar een eenrichtingsverkeer. Jij vertelt iets tegen God. God die laat dan zijn liefde en zijn licht schijnen in dat gebed over jouw leven. Er komt communicatie op gang. Dit is het. Twee kanten. Dat gebeurt in het gebed. Nogmaals mensen, God wil gebeden worden. God wil dat je de dingen verwoordt in je leven. Dat je het bij hem brengt. Ja, en als je dat niet doet, dan zegt God, dan je kunt het blijkbaar zelf oplossen. God wil dat je het vertelt. Dat je het bij hem brengt, dat je het deelt. Dat wil hij. En ik weet niet precies wat David bedoelt met al die vijanden. Ik kan er wel over gissen natuurlijk. Ik weet niet. Ik kan me voorstellen, David was natuurlijk een groot krijgsheer. Hij had natuurlijk een hoop vijanden. Tuurlijk. Het kan zijn, en sommige mensen die zeggen dat David hier schrijft over zijn moeilijke ervaring met zijn zoon, zoon Absalom. En zo'n zinnetje van, ik ben diep geschokt tot in mijn hart, zeg maar. Dat lijkt daar ook wel een beetje op, hè, dat hij zo erg vindt dat zijn eigen zoon Absalom zijn vijand is geworden. Maar ik weet niet precies wat zijn vijand is. David die geeft ons vandaag dit gebed en hij zegt, alsjeblieft Gert, dit is mijn cadeau voor jou. Zo moet je het ook zien. Psalm 143 is een cadeau van God voor ons. En David die maakt het algemeen, los van concrete vijanden. Zodat ik deze psalm ook kan bidden. En natuurlijk is dan ook de vraag als het gaat over vijanden, over tegenstanders. Wat zijn jouw vijanden? Vertel het eens. Natuurlijk is dat de vraag. En dan hoef ik niet meteen te denken aan alle enge vorsten die met hun paard en wagens achter mij aankomen. Daar heb ik geen last van. Maar wat zijn jouw vijanden? Wie is jouw vijand? Wat bedreigt jouw leven? En dan zeggen wij, ja, soms kunnen we er zo naïef in zijn. Dan zeggen wij, ja, dat is een geweldige kans in mijn leven. Terwijl het misschien wel een enorme bedreiging kan zijn. Kijk, zonde op zich is niks, mensen. Is niks. Zonde is altijd iets goeds wat door de duivel misbruikt wordt. Altijd. Altijd. Dit is wat David doet, is eerst gewoon heel duidelijk verwoorden van God, dit is mijn situatie, dit is er aan de hand en dit wil ik graag van u. Dat zijn allemaal argumenten die hij noemt. Dit wil ik graag van u, God. Ik zal het zo glashelder mogelijk zeggen en gedurende dat gebed geeft God hem ook nog dieper inzicht. En als je het niet deelt, moet je het zelf uitzoeken. Als jij je problemen niet bij God brengt, moet je het zelf uitzoeken, moet je het zelf allemaal bedenken. God zegt, kom nou, breng het bij mij, alsjeblieft. Het tweede wat David doet, is dat hij argumenteert vanuit Gods karakter. Ook heel bijzonder. Niet vanuit zichzelf, dat zijn we dan geneigd heel vaak, hè? Dat we argumenteren vanuit onszelf, vanuit wat jij kunt verzinnen, wat jij kunt bedenken. Maar hij argumenteert vanuit Gods karakter. Daar begint hij de psalm mee. Hij begint zijn gebed hiermee dat hij zegt, God, u bent trouw. Ja, misschien kent u God niet goed, zijn hier mensen die God niet zo goed kennen, denk ik. Fantastisch dat we altijd gasten hebben hier. Super. Misschien ken je God niet zo goed, kan. Ja. Maar ik moet de eerste nog tegenkomen die God kan betichten van ontrouw. God is altijd, daar begint hij mee. God is trouw. God is trouw, God is rechtvaardig. Dus hij pleit, bidden is pleiten op wie God is, is pleiten op Gods karakter. En dat is zo belangrijk als je bidt, dat je je focust op wie is God eigenlijk precies. Snap je dat dat belangrijk is? Dat je je focust op wie is God eigenlijk precies, dat je daarover nadenkt. Bij wie ga ik eigenlijk even bezoeken? Bij wie kom ik nou even binnen? David doet dat. Hij verwoordt dat. God is trouw. God is rechtvaardig voor mij. En het is onvoorstelbaar, hè? Want David zit ontzettend diep in de put. Ik heb het al gezegd. Hè? Hij is uitgeput. Hij voelt zich vertrapt. Hij is ten einde raad. Het staat allemaal in de psalm. Hè? Hij is uitgeput. Hij voelt zich vertrapt. Hij is ten einde raad. Hij is geschokt tot diep in zijn hart. En toch ziet hij alle, achter al die ellende, dat hij zelf een klein mensje en een zondig mensje en een gebroken mensje is. Wat zegt hij? Bekijk wat hij zegt. Daag uw dienaar niet voor het gerecht, want voor u is geen sterveling onschuldig. Dat vind ik zo bijzonder, hè? Dat je dan, dat mensen in de Bijbel, Daniel heeft dat ook, en dan ziet Daniel de zonde, de ellende van zijn volk, en dan gaat hij bidden, Daniel, en dan heeft hij het niet over die zonde van dat volk, zegt hij, onze zonde, mijn zonde. Ja? En dan ziet David, dus David wordt hier vervolgd door allerlei mensen, en dan heeft hij het niet over die slechte mensen daar, dan zegt hij, oh, wat zijn we toch allemaal gebroken als mensen. Wat zijn we toch allemaal? Wie kan er voor u bestaan, God? Wie is er onschuldig? Kijk, en dat is natuurlijk best wel, als je die versen goed leest, dat is natuurlijk heel apart, hè? Er staat, God, u bent trouw en u bent rechtvaardig. En dan daag uw dienaar niet voor het gerecht, want voor u is geen sterveling onschuldig. En dan denken wij meteen, oké, we zijn niet onschuldig, God is rechtvaardig. Dan zal hij ons wel straffen. Toch? Aparte volgorde. God, wij zijn niet onschuldig, God is rechtvaardig, dan zal hij ons wel straffen. Wat betekent, en dat is wel belangrijk, hè? Wat is dat dan precies, Gods rechtvaardigheid? Als je pleit op Gods rechtvaardigheid, als je pleit op Gods gerechtigheid, ontzettend ingewikkelde woorden, ik geef het toe hoor. Maar wat betekent dat? Pleiten op Gods rechtvaardigheid en pleiten op Gods gerechtigheid. Zullen we een stukje lezen uit de Bijbel, Romeinen 3? Romeinen 3, vers 21 en vers 26. Even, als we dat lezen, dus lees maar even vanaf, we lezen vanaf vers 21. Wat staat daar? Gods gerechtigheid, gaat dus over gerechtigheid van God, rechtvaardigheid van God. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, dus hè, dat zie je ook, de psalmen gaan erover, er gaat heel de Bijbel gaat het over Gods gerechtigheid en rechtvaardigheid, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. Wat is dan die gerechtigheid? Gerechtigheid is, God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Gods gerechtigheid is dat hij juist ons wil redden, ons wil vrijspreken, mensen. En daarom beroept David zich op die gerechtigheid van God. Kijk maar mee, eind vers 26. Lezen we, het staat dus 25, 26 streepje. Hij is, dus Jezus is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Dubbele punt. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken. Dat is gerechtigheid. Dat God ons wil redden, dat God ons wil bevrijden, dat God ons wil helpen. Dat is het. Ja, en de hele Bijbel spreekt daar zo over. Hè? Ik bedoel, als ik dan denk aan Jesaja bijvoorbeeld. Jesaja die zegt van, dat staat echt in de Bijbel. Die zegt Jesaja van, jongens luister, jullie moeten iedereen erbij roepen. Ik heb hier een grote zaal gehuurd, de Rijnhal. En je moet iedereen erbij roepen, alle journalisten, iedereen, die moet allemaal hier komen. Want ik heb een case en daar moeten jullie bij zijn. En dat is de volgende case, we gaan kijken wie de echte God is. Dus dan gaan ze daar een soort rechtspraak aan, zeg maar. En verzinnen ze allemaal argumenten wie dan de echte God zou zijn. En op een gegeven moment is God er zo flauw van al die argumenten van mensen. En dan zegt hij van, ik zal mezelf nu bekendmaken. En dan zegt hij, ik ben de enige God die redt. Dat ben ik. Dat is mijn wezen. Dat is mijn karakter. Ik red. Dat is onze God. Ja, en wat David eigenlijk zegt is dit, hè? Dat is een argument wat u noemt. Hè? God, uw naam is in geding als u niet redt. Zou je dat tegen God durven zeggen? Dat je merkt dat je vastloopt in iets moeilijks. Je loopt vast in iets moeilijks. Durf je dan tegen God te zeggen, God red, want uw naam is anders in geding. Durf je dat? God, ik wil zo graag dat uw naam tot zijn recht komt. Dat uw naam zichtbaar wordt, dat u meer eer krijgt. Dat is denk ik wel belangrijk. Als wij bijvoorbeeld bidden, noem maar wat, als wij bidden om genezing, bijvoorbeeld van Henk van Biesem, dan zeg ik dat er ook vaak achteraan. En dan zeg ik, God wilt u genezing schenken tot eer van uw grote naam. Ja, we mogen de argumenten noemen van, God, u bent toch een reddende God? God, u bent toch de God van het leven? Daar bent u toch? Red God, laat zien wie u bent. Dat mag. Dat is pleiten, dat is echt een dialoog aangaan met God. De psalmen staan er vol van. Psalm 79, vers 9. Voor de glorie van uw naam, bevrijd ons en help ons. Precies hetzelfde. Voor de glorie van uw naam. Ik geloof dat Psalm 31 is, ik weet niet zeker. Hoor mij, haast u om mij te helpen. Wees mij een rots, een toevlucht, een vesting die redding biedt. Tot eer van uw naam. Precies hetzelfde staat daar. Dus David die argumenteert vanuit het wezen van God, vanuit wie God is. En dat is denk ik de essentie van bidden. Als je dan toch vraagt wat is belangrijk in het gebed, dan is dat denk ik het belangrijkste in het gebed. Dat je pleit op wie God is. Het fundament van jouw gebed is het karakter van God en niet jouw nood. En ik denk dat God niet altijd onze gebeden verhoort, omdat hij wil dat wij hem eerst beter leren kennen. Dat we eerst echt gaan begrijpen dat hij de reddende en rechtvaardige en God is van de gerechtigheid. Nou ja, ik vond dat echt bijzonder. Denk ik, doe ik dat als ik bid om genezing, als ik bid om hulp, als ik bid voor die, pleit ik dan ook echt. Ik zeg dan tegen God van, God, u bent toch zo? God, doe het nou! Dat is toch wie u bent? Vond ik nieuw. Ja, misschien is dat alleen voor mij nieuw, hoor, maar ik vond het nieuw. Ja, David is gewoon prachtig bezig in die psalm. Hè? Lees nog maar eens, pak de psalm nog maar even bij. Even terugbladeren. Wat ik ook zo'n prachtig stukje vond, en dan kom ik een beetje bij de titel van de preek. Vanaf vers 5 moet je eens lezen. Ik denk terug aan vroegere dagen. Lees het even voor. Hè. Ik denk terug aan vroegere dagen. Ik mijmer over uw daden. Dus al biddend is David gewoon aan het mijmeren over de daden van God. Vind je dat niet bijzonder? Doet hij gewoon. Ik weet niet, wat, een beetje, weet niet precies wat mijn... Weet je wat mijmer is? Het is geen, ik kan er geen normale Nederlandse synoniem voor vinden, maar het is een beetje lastig, hè? Maar gewoon, ja, dat is een beetje... Ik zie dat een beetje relaxed, zeg maar, nadenken over, over God. Je laat het gewoon de revue wat passeren, zeg maar. Wat, je laat gewoon de revue passeren wat God allemaal heeft gedaan in jouw leven. En wat zijn grote daden zijn. Wat zijn hand allemaal wel niet kan. En je mijmert daar wat over. Dat doet hij in zijn gebed. Wie doet dat in zijn gebed? Vind ik mooi. Even de tijd ervoor nemen, even mijmeren over Gods daden. En dan dat hij even het werk van Gods handen gaat beschouwen in het gebed. Even gewoon even van een afstandje er even naar kijken. Oh ja, dat is het werk van God. Weet je wel, als je dus, wat hij dus doet is, hij zit helemaal in de ellende. Hè? En toch lukt het hem om zijn gedachten te richten op, oh ja, wat heeft God allemaal gedaan? Ik vind het zo mooi. Ik denk, oh, wat kan ik nog veel leren van die David, denk ik dan. En dan zegt hij dus, ik strek mijn handen naar u uit, want mijn handen zijn zo dorstig. En ik vind dat wel een mooi punt. Hij denkt eerst na over de handen van God en dan pas trekt hij zijn eigen handen uit. En ik denk dat dat ook bidden is. Het bidden is gewoon je handen uitstrekken naar God. En dan wordt er bij van die mooie uitspraak, hè, van je moet met lege handen naar God toe gaan. Voor mij is het gewoon echt christelijk jargon, hoor. Want wie heeft hier nou lege handen dan? Wie heeft hier lege handen? Zeg het eens. Zeg wij, je moet met lege handen naar God toe gaan. Je moet een ontvanger worden. Wie hier in de kerk heeft lege handen? Er zitten zoveel mensen hier in de kerk die hun handen vol hebben aan hun eigen leven. En ik heb ook heel vaak mijn handen vol aan mezelf. U niet? Weet je, ik denk wel eens een keer, man, ik ben al lang blij als ik mijn jongens een beetje goed kan opvoeden. Dan heb ik wel, heb ik er druk genoeg mee. Ik heb mijn handen vol, man, aan het leven. U niet? Wat hebben onze handen vaak gewoon vol aan het leven. En ik loop gewoon keihard tegen mijn eigen onmacht en mijn eigen beperktheid aan. Maar dat zijn geen lege handen. Ik voel me gewoon machteloos soms. En met die machteloosheid ga ik naar God toe. En ik kom veel van het christelijke jargon tegen mensen. En ik wil daar tegen protesteren vandaag. Protestactie, christelijk jargon. Dat wil ik graag. Ja, weet je wel, ook zijn allemaal van die uitspraken dan. Want die, laten we nou eerst zijn, er zitten zoveel mensen hier met volle handen. En God wil juist dat je met dat wat je in je handen hebt naar hem toe gaat en zegt van God, hier is het, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Mijn hoofd is, ik weet het niet. Dat is misschien leeg, mijn hoofd is misschien leeg. Ik weet het niet. En zo zijn er meer van die dingen, hè, dat, wat we soms zo makkelijk gebruiken. Je moet je overgeven aan God. Ook zo'n christelijk jargon term. En natuurlijk weet ik wel hoe belangrijk overgave en hoe belangrijk het is dat ik op mijn knieën ga. Dat weet ik allemaal wel, maar waar staat dat dan? Wat is dat dan precies? Leg het eens uit. Moet je staan, dan moet je, weet je wat, dan zit je als niet gelovig in de kerk en dan zeg je, je moet met lege handen naar God toe gaan. En lege handen, wat bedoelt hij? Moet je me overgeven? Ja, hoe dan overgeven aan God? Mensen, laten oppassen met het jargon. Nou, de Bijbel zegt, strek je handen uit naar God. Denk na over de handen van God. En strek je handen uit naar God. Of ze nou vol zit of niet, maar ga, strek het uit. Doe het zo. Doe dat. Dus David die heeft allemaal argumenten waarom hij gehoord wil worden. Hè. En de argumenten zijn al zijn hulpvragen. Hè. Ik heb al die hulpvragen wat hij wil precies gezegd. Hè. Dus dat zijn zijn eerste argumenten. Dit wil ik graag, God. Kijk, een heel pakket met vragen, want dit is mijn probleem. Tweede is dat hij redeneert vanuit het karakter van God. En het derde is dat hij ook gewoon redeneert vanuit zijn eigen geloof. Doet hij gewoon. Als je kijkt maar wat er staat. Kijk maar vers 8. Natuurlijk. Wat staat er in vers 8? Hij zegt, laat mij in de morgen uw liefde horen. Ook al prachtig, hè? Hij zegt niet, een detail, hè? Hij zegt niet, laat mij uw liefde zien. Hij zegt, laat mij uw liefde horen. Klein detail, maar wel belangrijk. God, ik wil deze morgen uw liefde horen. En dan zegt hij, in u stel ik mijn vertrouwen. Mijn ziel verlangt naar u. En hij zegt gewoon, God, ik geloof. Dat is zijn argument. Hij zegt, God, ik geloof in u. Dat zegt hij. God, ik vertrouw op u. God, mijn ziel verlangt naar u. Dat is ook weer een argument wat hij noemt. Van God, luister naar mij, ik geloof toch. Ja, en zo vind ik dat bijzonder hoe David bezig is in zijn gebed met God, hoe hij redeneert, hoe hij argumenteert, hoe hij nadenkt over het karakter van God, over zijn hulpvragen, zijn, wie hij zelf is, over zijn eigen geloof, en dat hij allemaal de dingen gewoon bij God brengt. En weet je, bidden is naar de Vader toe rennen. Dat is bidden. Ik bedoel, je kunt, als jij met je eigen vader, zeg maar, iets, je hebt zeg maar, iets verkeerd gedaan naar je vader, dan kun je natuurlijk keihard wegrennen ook. Dan kun je door de achterdeur er vandoor gaan en de deur keihard dichtgooien. Dat kan. En dat gebeurt ook wel. Maar ja, dan ben je wel je thuis kwijt. En weet je wel, die kast met kleren en je bed en het eten enzovoort, een beetje lastig. En je kunt ook gewoon, zeg maar, als je een fout gemaakt hebt, gewoon in de armen van je vader springen en hem een enorme knuffel geven en zomaar knijpen dat hij niks kan zeggen. En dan zeg jij, God vergeef me. Of vader vergeef me. Kun je ook doen. Nee, God wil zo graag dat wij niet weglopen. Ondanks, we zijn zondig, we zijn klein en we hebben zoveel in onze handen. We hebben zoveel wat we meemaken. Maar God wil niet dat we voor hem weglopen. God wil dat we naar hem toe gaan. En dat we rennen naar de Vader toe. En dat we zijn oren vullen met argumenten. In het gebed. Doe maar. En voor mij was dat redelijk nieuw. Ik zou je gewoon het advies meegeven. Probeer je gebedsleven te ontwikkelen. Probeer daarin te groeien. Doe het. En neem dan bijvoorbeeld deze week eens zo'n vers uit Job gewoon mee naar huis. Dan pak je dat vers ergens op en dan lees je het af en toe nog eens door. En denk je, oh ja, zo deed Job dat. Mooi. Ik wens je veel succes toe met bidden deze week. Amen. Laten we gaan staan, dan gaan we zingen.
Thank you.
zeggen aan ons geloof beleiden. U mag rustig blijven staan. Wie is de echte God? Dat is de vraag van Jesaja. Wie is de enige echte God? Alle volken moeten zich verzamelen. Alle naties moeten bijeenkomen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat de eerste eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen. Opdat ieder die hen hoort zal zeggen, ja, dat is de echte God. Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer. Mijn dienaar die ik heb uitgekozen. Opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen en zouden inzien dat ik het ben. Want voor mij is geen God gevormd. En na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heer. En buiten mij is er helemaal niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd. En ik heb redding gebracht. En jullie horen dat van mijzelf en niet van de vreemden. Jullie zijn mijn getuigen, spreekt de Heer. Dat ik werkelijk God ben. En dat ik altijd blijf wie ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt dat ongedaan? Gaat u zitten. We gaan samen bidden. En we gaan beginnen met een stil gebed. Dan kunt u uw eigen dingen bij God brengen. Sommige mensen die... Ik zie hier mensen zitten en ik weet dat ze moeilijke dingen met zich meedragen. En breng het bij God. Deel het met hem. Ik zie dat mensen verdrietig zijn. Breng het bij God. Doe dat. Maar het mag ook je blijdschap zijn natuurlijk. We gaan samen met zuster G. Luursema danken. Dat ze weer in de kerk is. Heel fijn, G., dat je er weer bent. Na een lange periode van 3 maanden. En we zullen ook bidden voor de situatie in Noord-Korea. Daar is er op dit moment een machtswisseling gaande. En we zullen bidden voor de christenen daar die het heel zwaar hebben. Laten we bidden. We beginnen met een stil gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, u wilt zo graag gebeden worden. En wat is het geweldig dat u ons zulke prachtige voorbeeldgebeden geeft in de Bijbel. Wat een diepte zit daarin en wat kunnen we er veel van leren. Dat we mogen pleiten op ons geloof en dat we mogen pleiten, Vader, op uw karakter. Dat we allemaal argumenten mogen aandragen vanuit onze situatie die soms zo lastig is. Vader, leer ons om ook echt hulp te zoeken bij u. Vader, hoor naar onze gebeden en antwoord ons. Vader, wilt u ons de wegen wijzen die we moeten gaan en onze ziel verlangt zo vaak naar u, Vader. Heer, wilt u ons leren om uw wil te volbrengen. U bent onze God. En laat uw goede geest ons leiden over geëffende grond. En wat is het vaak heuvelachtig in ons leven, Vader. Het gaat vaak met ups en downs. Vader, geef ons een rijker en mooier geloof. Want we leven niet zomaar. U wilt zo graag dat we leven met u en voor u. Dat als mensen naar ons kijken, dat ze dan iets zien van uw heerlijkheid, uw grootheid. U bent zo mooi, de genadige, gevende God. Vader, we hebben ook zoveel behoefte aan bescherming en aan veiligheid. En aan rust vaak. Vader, als we de dingen in ons leven bij u brengen, wie onze vijanden zijn, dan zult u ons, als we bidden, een dieper inzicht geven. Vader, leer ons om even te mijmeren over uw karakter. Leer ons om even na te denken over de grote daden die u hebt gedaan, ook in ons leven. Vader, hier zijn zoveel mensen in de kerk, daar danken we u voor, die prachtige dingen kunnen vertellen over wat u hebt gedaan in hun leven. Wat is dat goed en groot, Vader. Wat is het goed om dat vast te houden, want soms dan is het ook zo lastig om te geloven en moeilijk. Vader, wat zijn onze handen vaak vol. Ik kijk zo om me heen en ik zie iemand die enorm worstelt met zijn homoseksualiteit. En ik zie iemand die al een hele tijd last heeft van depressie. En ik zie iemand die problemen heeft met zijn partner. En ik zie iemand die gewoon huilt en verdrietig is. Vader, zo zijn er zoveel dingen. Ik zie iemand die zo graag wil dat haar man gaat geloven of de twijfel overwint en het lukt niet. Vader, wat is het heerlijk dat we die dingen die onze handen zo vullen, waar we zo mee bezig zijn, dat we dat bij u mogen brengen. Vader, we willen nu ook in ons gebed onze handen uitstrekken naar u, want u, God, bent de reddende God. Red God. Doe recht aan uw grote naam, alstublieft. Laat uw naam en uw kracht en uw eer zichtbaar worden in ons. Vader, dank u wel dat we voor elkaar mogen bidden en met elkaar mogen bidden. Hartelijk dank, Vader, dat zuster G. Luursma weer in de kerk is. Heerlijk dat ze er weer kan zijn. En Vader, fijn dat ze met ons weer gemeenschap mag hebben en dat ze weer de familieband mag ervaren, zo met elkaar. Vader, u was bij haar in de afgelopen tijd en ze heeft ook uw grote daden gezien. En Vader, dank u wel dat ze weet dat haar leven zo veilig is in uw hand. Vader, we willen bidden voor christenen in andere delen van deze wereld. Vader, soms dan beseffen we maar al te weinig dat er echt veel christenen zijn die hele concrete vijanden hebben. Hebben wij allemaal? Allemaal hebben we echt vijanden van ons geloof, vijanden van u. Wij moeten er soms weer alert op gemaakt worden. Soms zijn ze zo concreet, dan mag je niet eens geloven, dan mag je niet naar de kerk. Vader, we bidden voor de christenen in Noord-Korea. Vader, we hebben hoop op uw redding voor hen. Vader, want zij zitten soms zo in de duisternis. En hun hart is zo onrustig. Wat zullen zij die psalm herkennen van David? Vader, zij mogen pleiten op wie u bent. En wij mogen dat ook met hen doen. Geef hen dat ze hun geloof kunnen houden. Dat ze volharding mogen krijgen. Dat er nog meer mensen ook u mogen leren kennen daar in dat dictatoriale land. Vader, zo gaan we deze week in en dat doen we in alle bescheidenheid. We zijn kleine mensen. Maar we verwachten erg veel van u en we zien ook veel van u. Vader, wat is het fijn dat we ook gewoon daarin eerlijk mogen zijn. Ik heb soms mijn handen vol, Vader, aan mijn gezin. Aan mezelf. Ik heb de handen vol aan mijn verdriet. Aan mijn kinderen. Ach, zo kunnen we van alles invullen, Vader. Maar u nodigt ons uit. Kom maar. Leg het maar bij mij neer. Deel het met mij. Ik zal je de weg wijzen die je mag gaan. Wat geweldig, Vader. Vader, geef dat we gaan beseffen hoe geweldig het is dat we kunnen bidden. Waar we ook zijn, dat we altijd in contact kunnen zijn met u. We hoeven geen afspraak te maken met u. U bent nooit ver weg. U bent altijd maar één gebed ver weg. Dat is helemaal niet ver. Vader, zo danken we u van harte voor deze les. We danken u dat we kunnen bidden. We danken u dat we mogen pleiten op wie u bent, op uw geweldige karakter. Zo mooi, zo stralend, zo schitterend, zo volmaakt, zo heilig. Laat zien wie u bent, Vader, in ons leven. In Jezus' naam. Amen. U mag iets geven van uw rijkdom voor de opbouw van het Koninkrijk van God. En dan gaan we straks met elkaar zingen. God wijst mij een weg. Thank you. Zullen we gaan staan? Dan gaan we zingen. Hey, ik heb even een vraag. Zullen we het gewoon alle drie achter elkaar zingen? Of wil je naar huis? Ja, een beetje een vervelende vraag, hè? Ja. Nou, we gaan gewoon even nog wat nummers zingen. Doe maar. Hij heeft het allemaal. Doe maar. Kan dat het Gijs? Ja, hè? Mooi. jullie aan het einde van deze dienst God zegen meegeven. En dan zegt God tegen jullie allemaal, ga niet alleen naar huis, ik ga met je mee. En ik ga met je mee, met mijn genade en met mijn liefde en met mijn Heilige Geest. En laten we ons hart richten op God om die kostbare zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap en de vervulling van de Heilige Geest zij met jullie allemaal.